Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, en ik zit mooi in zijn denk bruine ogen te staren. Tegenover mij zit op de Teams Youssef Ouattara. Leuk dat je er bent.
Ja, bedankt.
Ja, we nemen op via Teams, want ik zit in quarantaine door een positieve coronabesmetting. En we hadden eigenlijk elkaar het liefst echt gezien in het echi. Maar goed, zo is het ook een beetje oké. Jij bent teamleider reïntegratie en opvoedondersteuning bij Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie. Nou, dat is natuurlijk een hele lekkere, langere soort van inleiding en titel. Maar jij benaderde mij een paar maanden geleden van, joh, ja, ik hoor je podcast. Misschien heb ik ook wel een aardig verhaal om te delen. En dat vond ik absoluut. Dus laten we eens mee beginnen. Wat doet een teamleider reïntegratie en opvoedondersteuning bij Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie?
Ja, precies. Nou, goede vraag. Die vraag krijg ik bijna dagelijks.
Ja, precies.
Er staat nog achter mijn titel tussen haakjes justitieel kader.
Ja.
Dus we hebben heel veel te maken met jongens die uitstromen uit detentie of in aanraking zijn gekomen met justitie. Nou, het Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie is een vrijwilligersorganisatie. Wij begeleiden niet-westerse jongeren tussen de 17 en 27 jaar die in detentie zitten en die op korte termijn uitstromen naar buiten. Dat doen we door middel van inzet van vrijwilligers. Veelal uit hetzelfde achtergrond of hetzelfde leeftijdscategorie. Want we zien gewoon dat op die manier de aansluiting bij de doelgroep heel erg werkt. Tegelijkertijd benoem ik ook dat we op niet-westerse jongeren focussen. Dat heeft er vooral mee te maken omdat die ook helaas oververtegenwoordigd zijn in bepaalde delicten of in bepaalde ketens. En tegelijkertijd de reguliere hulpverlening heeft er vaak moeite mee of die heeft geen antwoord op de vragen. En dan schakelen ze ons in. Helaas, uiteraard, hè, dat je denkt van oké, we moeten speciale interventie of speciale inzet plegen op deze doelgroep.
Ja.
Maar dat is wat wij doen. Wij zoeken de jongens op in detentie, dus in de laatste fase van hun straf. En dat loopt door tot een jaar na detentie. Ja, dus de nazorg is heel erg belangrijk in ons werk. Maar ook de aansluiting en het vertrouwen met de doelgroep. Want dat is eigenlijk wat er mist. Hè. Als je kijkt naar de hele justitieketen, zie je dat allerlei organisaties een onderdeel nemen. En wij vinden het belangrijk dat er één gezicht is, een heel lang traject. En niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor het netwerk. Hè? Dus dat er gewoon een vertrouwenspersoon is of een aanspreekpunt die de regiehoudende rol neemt. Hè? Dus we nemen ook contact op met bijvoorbeeld reclassering, met de OM als het mogelijk is. Een advocaat is in beeld, andere hulpverleningsorganisaties. De gemeente, heel erg belangrijk.
En jullie helpen dus eigenlijk, ja, als soort van, wat je zegt, vertrouwenspersoon naast die jongeren. Want het zijn wel tussen de 18 en 27, meen ik.
17, 27.
Dus die begeleid je en ze kunnen eigenlijk terugvallen op jullie als ze weer gaan in reïntegreren.
Nee, in principe is het de verantwoordelijkheid van de gemeente waar die jongens uitstromen. Hè? Dat zijn, die zijn verantwoordelijk voor hun burgers en inwoners. Hè? Dus ook een stukje reïntegratie na detentie. We zien gewoon in de huidige samenleving dat heel veel jongens die aanzet niet kunnen vinden of onder de radar verdwijnen. Waar ze wel weer vaak opduiken is bij een nieuw delict of in een andere setting. Nou, als we kijken naar het recidivecijfer, dus de terugvalcijfers van deze doelgroep, die is redelijk hoog. Die zit tegen de 45% aan. Binnen 2 jaar vervallen zij terug in het oude gedrag.
Ja, dat is heel veel.
Ja, los van dat hun eigen leven verpest, heeft natuurlijk ook heel veel effect op slachtoffers, op de maatschappij, op ons als samenleving. Het kost de belastingbetaler heel veel centjes. Dus ook daarin is het van belang dat we daar heel veel aandacht aan besteden, dat mensen wel een eerlijke kans krijgen. Of dat ze in ieder geval de mogelijkheden krijgen om te reïntegreren na detentie. En dat is vaak heel lastig. Hè? Kijk, als je vrijkomt na een jaar of twee, ben je alles kwijt.
Is dat zo? Ik heb geen ervaring mee. Vertel, hoe bedoel je alles kwijt?
Nou ja, als je bijvoorbeeld naar de jongens kijkt die gemiddeld een straf uitzitten van 2 jaar. Korter ook hoor. Vaak als je al een baan hebt, ben je die kwijt. Hè? Geen één werkgever gaat 2 jaar op je wachten.
Nee.
Als je een meisje hebt of een vriendje of een partner, die houdt een half jaar vol. En ik denk daarna ook van ja, wat moet ik nou? Hè? Mensen veranderen, mensen groeien, mensen maken besluiten. Dus dat kan ook een gevolg zijn. Het netwerk, hè, vaak zie je dat bij onze doelgroep in het begin heel veel bezoek is. Maar mensen hebben ook hun eigen leven. Hè? Mensen moeten naar werk en bezoek is vaak door de week, overdag. Nou, mensen werken. Dus je ziet ook dat bezoek drastisch vermindert. En dan zie je dat deze doelgroep terugvalt in het netwerk wat zich binnen voordoet. Hè? Ja. En eenzaamheid. En dan na 2 jaar een samenleving binnen te komen, helemaal in deze tijd waar heel veel verandert. Ja, dus 2 jaar geleden, nou, vaak zeggen die jongens, ja, als ik vrijkom heb ik vliegende auto's. Ja, ja. Dat is er ook bijna. En dus ook dat is heel erg belangrijk. En dan zie je toch heel veel dat mensen, als ze uit detentie komen, in een zwart gat vallen. En juist dat moment, als ze vrijkomen, is het belangrijk dat iemand op ze wacht en gelijk stappen maakt. En nog mooier zou het zijn als die stappen al gemaakt zijn tijdens detentie. Want dan weet hij waar hij aan moet werken. En dat is belangrijk van onze inzet in de laatste fase. Zodat we een plan van aanpak opstellen. Wat gaan we doen? Met wie gaan we het doen? En waar willen we naartoe? En vaak zie je als je dat plan pas na detentie opstelt, ben je al vaak te laat.
Ja, ja. En is de indruk dat die, het zijn vaak jongens denk ik, dat die daarvoor openstaan?
Zeker weten. Je ziet wel dat heel veel jongens, als je kijkt naar een term in ons werkveld, is dat is hulpverleningsmoe. Ja, dat je ziet dat ze al heel veel hulpverleners hebben gehad. Dat ze zeggen van ik heb er eigenlijk geen zin in. En waar hebben ze eigenlijk geen zin in? Dat ze overal verplicht aan mee moeten doen en dat er heel veel dingen worden beloofd. Dit zijn overigens de woorden van de jongeren. Dat er eigenlijk niks vanaf komt of vanuit komt. Nou, uiteraard vragen we ook aan de jongens, nou, wat is je eigen bijdrage daarin? Hè? Het is makkelijk om te wijzen en de slachtofferrol aan te nemen. Maar ja, die confronterende rol, die nemen we ook in. Sorry, wat was de vraag ook alweer?
Nou ja, zijn ze zelf ook bereid om al inderdaad in detentie al zo'n plan van aanpak te maken? Zien ze daar zelf, nou, hebben ze er zelf al zin in?
Ja, precies, precies, ja. Wat we zien is in het eerste contact, dat een beetje snuffelen is. Ja. Zoals wij ook elkaar als eerste keer zien, dat is niet een diepgaand gesprek, heel oppervlakkig altijd. Ja. Dat zie je ook in een hulpverleningsrelatie. En daarom is het belangrijk dat we elke 2 weken langskomen om een vertrouwensband op te bouwen. Want je ziet vaak, ook de cijfers laten dat zien, dat 7 van de 10 jongeren kampt met schulden in detentie.
Nou, als je 10 ontstaan die in detentie of gaan ze detentie in met schulden?
Beide. Vaak komen ze ook naar buiten met extra schulden. Omdat ze natuurlijk niet aan de betalingsverplichting kunnen doen. Vaak het contact met de schuldeisers verwaterd. En die lopen gewoon door. Die hebben pas, die weten natuurlijk niet dat jij vast zit. Nee. Dus die aanmaningen, et cetera, die blijven doorgaan. Ja. Nou, met een goed gesprek, communicatie, kom je ook wel een eind ook met schuldeisers en dergelijke. Maar naarmate het vertrouwen er is, dan zie je dat er heel veel open gaat en heel veel informatie krijgt. En niemand zegt in de eerste gesprek van, ja, ik heb een hulpvraag. Dat is heel concreet aangeven waar die tegenaan loopt. Dat heeft tijd nodig. We zien dat we hebben 95% van gaat in begeleiding. Het is ook een vrijwillig traject.
Oh ja. Ja.
Dat geven we ook aan. Hè? Je bent niks verplicht. Het is jouw leven. Jij gaat aan het werken. Wij gaan je optimaal ondersteunen. Ik ga ook niks voor je. Ik ga niks beloven. Ik kan geen woning voor je toveren. Die zit al op slot, de woningmarkt. Maar we gaan wel ons uiterste best doen als jij dat ook doet. Ja, dus die commitment, dat is voor ons belangrijk. En je ziet gewoon dat een vrijwillige insteek. Dat is ook de vraag dat die jongens zeggen. Ja, maar doe je het echt vrijwillig? Ja, we zijn echt vrijwillig voor jou. Want we zien de problematiek in de maatschappij. En dat willen we oplossen.
Waarom ben jij hier aan begonnen eigenlijk, Youssef? Waarom vind je het belangrijk?
Waarom ik het belangrijk vond? Ja, ik ben zelf ooit de opleiding begonnen fysiotherapie. Die heb ik niet af kunnen maken. Die heb ik in het eerste jaar was gestopt vanwege. Ja, ik voelde me niet fijn op de opleiding. Terwijl ik het wel een heel leuk vak vond. Een soort van tegengewerkt. En toen kwam ik eigenlijk, vaak als je met een hbo-opleiding stopt, kan je pas februari of september weer beginnen. Dus ik had een gat van 3 maanden. En toen kwam ik eigenlijk, ging ik een beetje werken. Dat de bijbaantjes. Maar ik was ook veel op straat te vinden, hè? Dus ik had veel vrije tijd. En toen kwam ik in aanraking met een buurtwerker. Er was wat overlast op een pleintje. En toen nam ik eigenlijk het initiatief om spreker te worden van het pleintje of van de buurt. En in gesprek te gaan met de burgemeester, met politie en de jeugdwerker. Om eigenlijk tot een compromis te komen of te kijken, oké, wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we een oplossing zorgen voor iedereen. Toen kwam eigenlijk de buurtwerk die zei van, hey, je doet het supergoed. Dit is maatschappelijk werk. Ik zei, wat is maatschappelijk werk? Zei, ja, inderdaad. Toen ging ik googelen. Ja, en sindsdien, gelukkig was er een februari start. Dus ik kon gelijk 3 maanden later beginnen. Was ik heel blij mee. Ja, en sindsdien doe ik het elke dag met passie. En zie ik gewoon dat heel veel mensen die tegen zaken aanlopen in de maatschappij het heel moeilijk hebben als ze dat alleen moeten doen.
Maar en je zei, want dat triggerde me wel, je zei wat begonnen aan de opleiding fysiotherapie. En daar voelde je je niet op je gemak, zeg maar. En dat was ook een van de dingen die je mij aangaf toen we je even hier overheen mailden. Van ja, ik wil het ook wel hebben over eerlijke kansen. Is dat dan dat je door jouw achtergrond gevoel had van ja, ik word daar gewoon anders gezien of zo? En heeft dat nu ook een drijfveer om te zeggen, ik wil, want je gaf in het begin aan dat er een oververtegenwoordiging is. Van, ja. Dat je daar ook een extra passie hebt, drijfveer om er iets aan te doen?
Ja, zeker weten. Kijk, als je naar het onderwijs kijkt en de afgelopen jaren, dan zie je dat er heel veel onderwaardering is geweest, hè, bij niet-westerse groepen. Mm-hmm. Dat is ook gewoon onderzocht. Tegelijkertijd zie je heel veel arbeidsdiscriminatie bij bepaalde groepen. Je ziet de discriminatie op de woningmarkt. Daar zie je het. En er is ook onderzoek gedaan naar de strafrechtketen, hè, dat niet-westerse jongeren harder worden gestraft voor hetzelfde delict.
Ja.
Kijk, en dan merk je toch een stukje onrecht. En tegelijkertijd leven we in een land waar heel veel mogelijkheden zijn. Ja, je kan met een studiefinanciering kan je een MBO-4 opleiding afronden. Dan kan je redelijk snel aan de bak. Ja, dus het is niet zo dat er geen kansen zijn dat iedereen maar dat je niks te doen hebt. Er zijn kansen zat. Alleen die connectie ontbreekt vaak. Ja, ja. Of eventjes dat stukje aandacht. En die kansen grijpen. Ja, dat is wel de motivatie. En de kansen zijn er en die moeten we ook grijpen. En dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn medemens. En dan maakt het uit wat voor kleur je afkomst of leeftijd je hebt. Elke aanvraag die bij ons binnenkomt, nemen wij op. En proberen we zo goed mogelijk door te verwijzen of op te pakken.
Ja, ja. Hey, wacht eens even. We gaan eens even naar de dobbelsteen. Want het is een nieuwe categorie in deze podcast. Je gooit met een dobbelsteen, dan gooi je 1 of 6 en dan krijg je een vraag over geld of het leven. Even kijken, ik heb hier voor het geluidseffect voor thuis heb ik een mooi dobbelsteen geluid. Daar gaan we dan. Gooi jij met de dobbelsteen. Hoppakee. 1. Komt-ie, hè? Ik heb het gezegd, er komt een vraag. Let op.
1. Wat betekent geld voor jou?
Wat betekent geld voor jou? Nou, je kunt misschien persoonlijk beantwoorden, maar misschien ook wel in de relatie tot wat je doet. Wat betekent geld voor jou? Of je klanten, cliënten?
Ja, zeker weten. De titel van je podcast spreekt natuurlijk ook heel veel. Die zegt ook heel veel. Geld of je leven en of je leven. Geld voor mij is natuurlijk gewoon een middel om te leven. Hè, om dingen aan te schaffen. Maar ook gewoon om te voorzien in primaire levensbehoeften en secundaire levensbehoeften. Als dat de ruimte biedt. Ja. Tegelijkertijd zie je dat bij de doelgroep zij geld voor hun is overleven. Ja, dat is natuurlijk een hele andere insteek. Als jij bijvoorbeeld niet weet of jij morgen lekker beleg op je broodje hebt.
Ja, ga door. Ik moet even snel de stopcontact aandoen, maar praat door.
Ja, dus voor de doelgroep is het vaak overleven. Hè? En dat zie je natuurlijk ook als je kijkt naar de doelgroep. Als je de data erbij haalt, zie je dat ze bijvoorbeeld uit eenoudergezinnen veelal komen. Of dat ze ouders hebben die bij de voedselbank zitten. Of al bekend zijn bij de hulpverlening. Hè, of een uitkering krijgen.
Maar dat is wel even een ander beeld wat jij hier schetst. Want ik ben natuurlijk een ontzettende klassieke witte Nederlander met blauwe ogen die in een Vinex-wijk woont. Dus ik, wat dat betreft, weet ik van niks. En ik zie alleen maar op tv rijke criminelen natuurlijk. Hè? Dus het is niet meer om te overleven, maar om alleen maar stoer te doen met grote auto's. Maar dit is even een fabeltje wat je hier even weghaalt dus. De grootste groep doet het helemaal niet. Maar het is ook gewoon omdat ze brood nodig hebben.
Nou, je hebt helemaal gelijk. Hè? Dat is natuurlijk wel een verschil in de mate van criminaliteit. Kijk, als je kijkt naar de grote zaken die je op tv ziet. Ja, dat zijn vaak jongens die beschikken al over heel veel geld.
Ja.
En dus ben jij als gezonde blanke Nederlander denk van ja, je hebt al zoveel. Waarom zou je niet stoppen?
Ja, precies. Ja.
Bij een miljoentje was ik al weg geweest.
Ja, genoeg is genoeg, zou je zeggen, ja.
Ja, precies. Hè. Dus dat is ook denk je van, wat gebeurt er allemaal, joh? Zo jarenlang door al dat geweld, et cetera. Maar wij hebben echt te maken met die jongens die niks hebben. Die gewoon vrijkomen met een blauwe vuilniszak. Die met een treinkaartje de deur uit worden gezet en niet weten waar ze naartoe moeten. Die zich moeten aanmelden bij het dakloos loket. Die voor de rest 3-2 weken lang met hetzelfde kleding rondlopen. Dat zijn die jongens die bij ons komen. We hebben natuurlijk ook jongens die voor wat zwaardere delicten zitten. Misschien wel wat geld hebben. Maar dan zie je ook dat die aangeven van het is geld verkregen op een slechte manier. Daar heb ik eigenlijk vrij weinig aan. Ja, dus vooral als je ook gelovig bent, et cetera, dan geloof je er ook in van oké, als ik geld op een verkeerde manier verdien, zit er ook geen waarde in. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een waar wij in geloven, zeg maar. Dus als je moet het goed verdienen, dan heb je er ook wat aan.
Ja, dan heb je het ook verdiend, zeg maar. Ja.
Ja, ja, precies. Dat is natuurlijk het morale, de ethiek. Hoe verdien ik geld? Dus daar praten we ook gewoon over. Het moreel besef, hè, wat doe ik mensen aan? Maar ja, onze doelgroep, ja, daar heb je het echt over overleven.
Wat zijn jouw successen? Wat je zegt, nou ja, je doet dit. En dan heb je dan dat je denkt, nou, had ik niet verwacht dat deze cliënt of klant, of hoe je het wil noemen, dat zou gaan lukken. Dan ben ik echt wel trots op dat wat we samen hebben gedaan.
Ja, we hebben veel mooie succesverhalen. Maar één vond ik wel heel interessant. Ik heb een jongere die bij ons in begeleiding zit. Heel energiek, heel positief ingesteld. Maar die zegt zelf ook van, ik moet echt geld hebben. Ik zeg altijd tegen die jongens, ja, je moet geld in je zak hebben, niet in je hart. Dan blijf je gaan. En die jongen zegt van, ja, ik heb het gewoon in mijn hart. Weet je? Ik zeg, oké, ja, dat kan. Ik zeg maar, wat wil je doen dan? Nou, die jongen wordt af en toe veroordeeld voor een inbraak of opiumwetten. Een beetje dealen op straat. En dat zijn relatief korte straffen. Dan heb je het over 6 maanden, een jaar, anderhalf. En die jongen is al 4 keer heeft hij vastgezeten. In 3,5 jaar. Ja, en dan blijf je toch op zoek gaan. Hè? Want wij geloven gewoon in de derde, vierde kans. Nou, inmiddels heeft hij kinderen gelukkig. En hij zegt ook van, nu kan ik het niet meer doen. Maar toch moet ik geld verdienen. Hoe ga ik dat doen? Ik zeg, luister, je bent een handige Harry. Je hebt een goede babbel. Dan ga je iets met de techniek doen. Hè? Of iets met je handen. Of in de buitenlucht. Ik zeg, ja, je bent toch al goed op daken klimmen. Ga lekker zonnepanelen installeren. Ja, en nu is hij zonnepanelen installateur. Dus, en hij is helemaal klaar met criminaliteit. Hij heeft echt afgezworen. Hij zegt, ik ga het nooit meer doen. Ik verdien nu goed mijn boterham. Op een eerlijke manier. En hij is zelf zo ver dat hij ook gewoon met de klanten, dat is wat hij met zichzelf heeft afgesproken. Als het goedkoper en beter kan, dan gaat hij eerlijk tegen de klant zijn.
Ja.
Dan heb je het gelijk, het hele uiterste. En daar zijn we wel trots op, hè? Dat iemand zo'n in 3,5 jaar zo'n verandering kan maken in zijn leven. En ook die boodschap kan verkondigen naar anderen. Dat hij er ook trots op is. Ja, dat is voor ons belangrijk, dat je trots bent op wat je doet.
Is dat ook nodig om weer in die groep voorbeelden te hebben, zoals je nu schetst, om anderen te inspireren? Of kun jij het ook als, zeg maar, hebben ze een soort van gelijkgestemde nodig die hun helpen?
Ja, dat is onze insteek. Hè? Dus dat zijn leeftijdsgenoten. Misschien vrijwilligers met hetzelfde culturele achtergrond of met een andere achtergrond, een sportachtergrond, et cetera. Dat helpt gewoon om een betere band te creëren.
Ja.
Maar aan de andere kant ook. Kijk, als jij als hulpverlener of als vrijwilliger oprecht nieuwsgierig bent, kun je die aanzet natuurlijk ook vinden.
Ja.
Zonder bevooroordeeld erin te gaan. Dat is wat die jongens vaak zeggen. Ja, ze hebben al een oordeel over mij. En dat werkt natuurlijk averechts. Ik denk, als je een blanco gesprek aangaat, wat voor achtergrond je ook hebt, kan je aansluiting zoeken bij die jongens. En dan kan je wat voor ze betekenen. Je hoeft ze niet uit te nodigen thuis of bij je werk. Maar een luisterend oor is al genoeg. Een kleine tip op een dag is ook genoeg. Dus om iets goeds te doen, hoef je niet veel te doen.
Nee. Hey, werkt dan, want je zei, die recidive was 45%. Of is, ja, of was. Hoe gaat dat omlaag dan door zoiets? Kun je daar al iets over zeggen?
Nou, bij ons is dat 4%.
Vier?
4 en 8%. Dat is natuurlijk wel een kleiner aantal jongeren ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Ja.
Maar dat zegt natuurlijk wel veel. En dan is het natuurlijk een zaak om te kijken, nou, kijk, welke elementen zorgen daar dan voor? Nou, wij geloven echt in dat je een vertrouwensband, een solide basis, goed werkt voor latere afspraken, sturing. Maar ook om te gaan zeggen, dit gaan we niet doen. Want dat ontbreekt. En als je iemand, als jij, wat die jongens ook zeggen, ik heb niemand meer in de laatste fase. Ik weet nu wie mijn echte vrienden zijn. Maar jullie van Bureau Amherst zijn elke 2 weken langsgekomen. Dat maakt indruk. Hè? Als jij elke 2 weken iemand op bezoek komt, waar je over alles koetjes en kalfjes kan praten, maar ook over echte zaken. Dat schept een band, maar dat zorgt ook voor commitment. Hè? Ik ben naar jou toegekomen, nu kom je naar ons
toe.
Ja,
precies. Je creëert ook een beetje de psychologische wederkerigheid. Dus ik doe wat voor jou, dan moet je wat terug doen.
Zeker weten. Ja.
Hey, je had het over eerlijke kansen en de verantwoordelijkheid ook van de medemensen, maatschappij. Kijk, ik heb al eens eerder met Imed Haddar, daar hebben we het misschien over. Dat is ook een Marokkaanse kickboxer. En die vertelde ook dat hij gewoon alleen maar op basis van zijn trainingspak en zijn haardracht mensen om hem heen lopen. Hij gaat daar op een hele andere manier mee om dan ik zou doen. Want hij denkt, ja, het ligt aan die mensen. Dat is treurig voor hun. En niet, ik kan er niks aan doen. Ja. Maar ja, dat triggerde me wel. Dat je denkt, ja, weet je, wij hebben als blanke Nederlander met blauwe ogen. Wat kan ik nou doen om te zorgen dat die jongens die dan eigenlijk weer buiten komen, dat die zich beter gewaardeerd voelen? Want ik ben er waarschijnlijk bang voor, wijze van spreken. Hoe kan ik nou, terwijl dat misschien helemaal niet eens terecht is, hè? Maar hoe kan iedereen die luistert, en dat is van alle afkomsten en zo, maar hoe kunnen we nou helpen met z'n allen om te zorgen dat dit probleem kleiner wordt?
Ja, precies. Kijk, jij bent een blanke Nederlander met blauwe ogen, hè? Maar de maatschappij is natuurlijk heel divers. Hè? Dus in die zin, wat kan de hele maatschappij eraan doen, ongeacht hoe je eruit ziet? De vraag die je zelf moet stellen van oké, ik voel wat, waar komt het gevoel vandaan? Is dat rechtvaardig? Hè? Dus als jij bijvoorbeeld op een pleintje loopt, je ziet die jongens hangen en er komt een akelig gevoel bij je naar boven. Heeft dat te maken met dat die jongens ervoor zorgen? Of vul je dat voor jezelf in? En waar komt dat vandaan? Komt dat vanuit dat ik in een bepaalde groep zit op Facebook? Hè? Of lees ik vaak zaken in de krant? Ben ik selectief daarin? Dus vaak is het, confronteer jezelf vooral met die vragen. Wees eerlijk tegen jezelf. En is die angst of dat vooroordeel gerechtvaardigd? En vaak is dat niet zo.
Nee.
Ja, vaak, en dan moet je jezelf ook uitdagen, hè? Ja, want praten over die jongens is makkelijk. Maar ga eens voor de grap, stap eens gewoon die jongens af en stel een vraag. Kijk wat eruit komt.
Ja, zeker.
Ja, verbaas jezelf een keer, weet je. Stap uit die comfortzone. Dat is heel makkelijk voor iedereen om lekker te blijven, lekker te wijzen. Maar doe eens wat geks. Spreek eens die jongens aan. Die jongens zijn ook gewoon hier geboren. Die komen gewoon hier vandaan. Die voelen zich ook gewoon Nederlander, wat ze zich ook voelen. Je mag voelen wat je wilt, toch?
Zeker. Nou, ik weet ook, want ik heb eerder een aflevering gemaakt met Peter Hein Vermulligen, de hoofdeconoom van het Centraal Bureau van Statistiek. En die heeft een boek geschreven. Met ons gaat het nog altijd goed. En dan prikt hij 7 mythes lek. Onder andere het mislukken van de multiculturele samenleving. Dat is helemaal niet mislukt. Hij zegt, ja, die criminaliteit die nu misschien wat hoger is onder niet-westerse jongeren. Ja, dat was vroeger gewoon mensen die wat minder inkomen hadden. Dus het is niet zozeer dat je waar je vandaan komt. Het is meer, wat zijn de kansen die je krijgt? En hoe is het financieel thuis? Ja, en dat gaat van de ene groep naar de andere groep. Dus het ligt niet aan de groep mensen. Het ligt aan wat je verdient, flauw gezegd. Dus als jij, en dat is ook iets wat we vergeten. Ik denk, ja, al die Marokkanen, dat is tuig. Nee, onzin. Misschien hebben die nog net wat minder geld dan ik. Dus is het logisch dat, nou enzovoort. Dus het is heel anders denken. Het zijn dezelfde mensen. Die willen hetzelfde waarschijnlijk. Lekker rustig leven, gezond, blij zijn. Maar ja, we vinden het allemaal, we worden natuurlijk een beetje gepolariseerd.
Ja, nee, ik heb die aflevering ook geluisterd. En heel mooi dat hij op die manier dat verklaart. En hopelijk is het ook een eye-opener voor heel veel mensen. Van oké, ik moet toch anders kijken naar mijn eigen omgeving. Of naar de geografische ligging waar ik vandaan kom. Ja, zo simpel is het. Ja. En heel veel mensen die willen helemaal niet zoveel verdienen.
Nee.
Die zijn helemaal blij met wat ze hebben. En dat is ook wat er ontbreekt. Hè? Waarom moeten we altijd zo meer en meer en meer? Heel veel mensen willen dat helemaal niet. Nee. En dat is natuurlijk ook waar we in geld en of je leven, over financiën, beleggen, crypto, et cetera. Ja, mensen willen snel rijk worden, ja, maar wat wil je ermee doen?
Ja, precies. Ja. Niemand wil rijk zijn, maar iedereen wil een rijk leven, zou je zeggen.
Ja, precies. Iedereen wil Jeff Bezos zijn, maar.
Ja, nee, precies. Ja, dat lukt er bij één, kennelijk in de wereld. Hè? Ja, dat zul je ook wel merken bij de mensen die jij natuurlijk begeleidt. Dat er misschien vaak die drijver is van, als ik nou eventjes dit doe, ja, dan pak ik veel geld en dan wordt mijn leven beter of zo.
Precies. En dan moet je de tweede vraag stellen, hoe is mijn leven nu dan? Is dat echt zo slecht of is het goed? Het is allemaal te relativeren. En dat ontbreekt een beetje. Als je aan het zweven bent, zo noem ik dat een beetje, je bent aan het zweven naar iets beters. Maar wat is dat betere dan? Wat komt erbij kijken? En vaak zie je dat er bij een bepaald bedrag per maand als inkomsten, daarna word je ongelukkig, daar is ook onderzoek naar gedaan, volgens mij uit mijn hoofd 7000 euro of 6000 euro, daarboven, dan word je helemaal niet gelukkiger.
Nee, klopt, ja. Nee.
Dus ook dat is gewoon interessant om in je achterhoofd te houden. Waar word ik nou echt gelukkig van?
Dat is het allerbelangrijkste. Uiteindelijk wordt niemand gelukkig van heel veel geld op de bankrekening. Want het gaat erom, wat doe je ermee, met wie en waarom? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ja, dat krijgen we ook niet zo makkelijk aangeleerd. Dus daarom kan ik me voorstellen dat in jouw onderdeel van jouw functie is opvoedondersteuning, dat ook helpt. En dat je inderdaad die vraag stelt over geld aan die crimineel, bij wijze van spreken. Waarom eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Hoe zie je het voor je?
Ja, precies. Nou ja, kijk, wij noemen ze geen criminelen.
Nee, dat snap ik hoor, maar.
Kijk, het zijn gewoon jongeren die op een bepaald moment een bepaalde keuze hebben gemaakt en tegen de lamp lopen. Vaak is dat, vind ik dat fijn, hè, dat ze tegen de lamp lopen, want stel je voor, je zou het niet doen, wat had er dan van gekomen?
Het geeft dus ook een kans,
dat,
ja.
In dat opzicht probeer ik dat, ook dat aspect positief te brengen. Nu heb je de kans om iets van je leven te maken. Ja, dus dat is wel belangrijk.
En werken jullie dan nog samen verder of zo? Kijk, ik kan voorstellen, misschien ook wel mensen die als werkgever luisteren naar deze podcast. Over het eerlijke kansen hebt en je krijgt het stempeltje crimineel, wat ik net ook even deed. Ja, dan is het lastig om die twee bij elkaar te brengen. Dus als je, kunnen jullie als bureau herstel en rehabilitatie ook, zoeken jullie partners hierin of zo?
Ja, we doen wel toeleiding naar werk. Hè. Dus, proberen we wel, maar daar doen we de stap vooruit. Dus wat wil je? Wie ben je? Wat voor functie kan je aan? Wat zet je op je cv? Daar besteden wij veel meer aandacht aan dan gelijk solliciteren en werk vinden. Kijk, werk is een zat. Werk vinden is niet moeilijk. Maar wel werk behouden is veel lastiger. En dat vind je alleen als je weet wat je wil en of je ooit op je plek voelt. En uiteraard moet daar proberen bij. Het is helemaal niet erg als je binnen 3 maanden aju zegt tegen je werkgever. Dat kan, ja, dan heb je het wel geleerd. Maar dan niet bij de pakken neerzetten, maar doorgaan.
Ja.
Dus dat vinden wij belangrijk. En, we hebben in de omgeving hebben wij zeker werkgevers die zeggen van oké, als er een geschikte kandidaat is, dan kun je hem doorsturen. Maar dan zeggen wij, ja, wij bepalen niet of hij geschikt is. Dat mag u zelf bepalen.
Ja,
dus ga het gesprek zelf maar aan. Dus de tip is, ga het gesprek aan en probeer door te vragen. En probeer die filters weg te houden. En ga het open in.
En dat kan me voorstellen dat uiteindelijk voor die jongeren het beste is. Maar ook voor, als je het vanuit maatschappijperspectief bekijkt, ook het beste. Want dan heb je geen reden om andere dingen te doen. Als je gewoon lekker aan het werk bent en je hebt naar je zin.
Zeker weten. En als werkgever de jongeren niet wil aannemen en je verzint zo'n rotsmoesje van we hebben al heel veel aanmeldingen, et cetera. Wees dan gewoon eerlijk. Geef die jongens tips. Voor in de toekomst. Want anders leren we er niks van.
Ja. Oh, dat is ook nog wel aardiger, ja. Nou, en nog even tenslotte dan. Misschien, want we zijn al bijna. Wat is nog een algemene... Wat wil je nog iets? We hebben nog 1 minuut. Wat zou je nou zeggen? Ja, dit moet ik nog echt even zeggen.
Ja, wees goed voor elkaar. Stop mensen niet in hokjes. Stop jezelf vooral niet in een hokje. Wees open. Wees uitnodigend. En lach eens.
Lach eens.
Ja, zo simpel is het.
Zo moeilijk is het niet. Onwijs bedankt, Youssef, dat je je verhaal wilde delen en waar je je voor inzet. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. En uiteindelijk gunnen we elkaar, of trouwens gun ik iedereen een prachtig mooi leven. Je hebt maar, je moet het gewoon goed doen. En ik denk dat jij een hele mooie drijfveer gevonden hebt om voor jezelf het waardevol te maken, maar ook voor de jongens met wie je optrekt. Dus hou vol.
Dankjewel.
Ja, en mocht je nou geluisterd hebben, je denkt, ik wil je ook een bijdrage aan leveren. En dat lijkt mij fantastisch als je dat doet. Meld je dan bij mij. Ik breng je graag in contact met Youssef of een collega van hem om te kijken hoe we verder kunnen helpen. Want samen moeten we de maatschappij natuurlijk maken. En niet alleen maar op Youssef leunen, maar we moeten het samen zorgen dat we dit mooi doen. Dus vind je dit interessant, meld je Michiel van Vught, VUGT.com of stuur me een berichtje via een van de socials. En deel natuurlijk deze podcast, zodat we samen mensen kunnen bereiken. Dankjewel voor het luisteren. Tot snel.